Hey, hallo. Hoe gaat het? Leuk dat je luistert. Hey, en vind je het wat? Vergeet dan niet om even te abonneren en om wellicht ook even een beoordeling achter te laten. Voor vragen kan je me bereiken via diverse social media of via mijn mail. En ik ben bezig om alles op YouTube te zetten. De links vind je in de beschrijving. Oh, en niet te vergeten, Patreon. Lieve luisteraars. Wat ontzettend leuk dat jullie zo massaal gehoor hebben gegeven aan mijn oproep de vorige keer. Het jubileumfeest is een doorslaand succes geworden, mag ik wel zeggen. Voor veel van jullie begon de avond van tevoren de voorpretten al, zag ik. Toen was het al druk overal. Om dat op de 27e nog eens eventjes dunnetjes over te doen. Honderdduizenden mensen in Amsterdam, allemaal in het oranje ook. Het oversteeg al mijn verwachtingen. Volgend jaar weer, wat mij betreft. Leuk, ik kijk er nu al naar uit. Oké, we gaan zo meteen beginnen met deel 1 van het beleg van Oostende. Als je wil weten wat er vooraf is gebeurd, waarom Oostende wordt belegerd, hoe de verdediging in elkaar zat, dat soort dingen. Daar hebben we het de vorige keer over gehad. Dus als je wat meer wil weten over de context, dan raad ik je aan om die eerst te luisteren voordat je hieraan begint. Maakt die context je niet uit, of heb je hem al geluisterd, heb ik niks gezegd. Het wordt een uitgebreid verhaal, we gaan dit niet afraffelen. Ik zal even uitleggen hoe we het gaan aanpakken. Ik ga het verhaal zoveel mogelijk chronologisch vertellen, maar dat is niet altijd mogelijk. Tussendoor zal ik dingen aanhalen die tijdens het hele beleg spelen. En weer andere voorbeelden die nog moeten gebeuren of al gebeurd zijn. Waardoor dus niet alles wat je hoort precies op het moment waar we zitten in het verhaal heeft plaatsgevonden. Waardoor het dus chronologisch niet 100% klopt. Maar dat is in deze complexiteit onvermijdelijk. En ja, het is ook onvermijdelijk dat ik zo af en toe in herhaling val. Kan zijn omdat sommige dingen gewoon benadrukt moeten worden en dat er gewoon maar zoveel woorden in de Nederlandse taal zijn om iets te omschrijven. Laten we maar gewoon beginnen. Het is de zomer van het jaar 1601. De Belgische kustplaats Oostende staat op het punt om belegerd te worden. Dit zal de komende periode de rode draad in het verhaal zijn. Het zal deze aflevering domineren en het zal alle beslissingen van beide kanten domineren. Alles was terug te herleiden naar Oostende. Alles draaide direct of indirect om Oostende. Van Deursen, biograaf van Maurits, schreef, ik citeer, de krijgsbedrijven van 1601 hielden enigszins het karakter van tussenspelen, voor de coulissen als pauzenummers opgevoerd, terwijl het eigenlijke drama werd vertoond rondom de wallen van Oostende. Einde citaat. Het is Oostende wat de klok slaat. Alles wat er omheen gebeurt is bijzaak. De Oostendenaren waren grotendeels geëvacueerd een week eerder. Daarna kwam het bericht in Nederland dat de soldaten het garnizoen, ik citeer, afgelopen dinsdag alle schepselen die hun in tijd van geweld overlast zouden kunnen bezorgen, zoals vrouwen en kinderen, hebben weggestuurd. Einde citaat. De vrouwen en kinderen werden naar Vlissingen verscheept en daar bij Zeeuwse gezinnen ondergebracht. Mannen en jongens die direct of indirect ondersteunende handelingen konden of wilden verlenen mochten blijven. En anderen, zoals ondernemers, winkeliers en doktoren, bleven achter. Een aantal restaurants, cafés en bordelen bleven open. Want ook soldaten willen eten en drinken. En andere dingen doen. En ook soldaten brengen geld in het laadje. Dat komt later nog wel een keer aan bod. De civiele, commerciële kant van Oostende. Voor nu hebben we veel militaire zaken af te handelen. De Spanjaarden groeven zich grondig in rond de stad. Dijken en polders werden aangelegd, rivieren werden omgeleid, kanalen gegraven, sluizen, forten, molens en schansen werden gebouwd. En ga zo maar door. In de weken voor het beleg veranderde het terrein rond Oostende ingrijpend. En die veranderingen zouden gedurende het hele beleg blijven plaatsvinden en ingrijpender worden. Het Spaanse leger onder aartshertog Albrecht begon aan een van zijn grootste operaties ooit. Het Nederlandse garnizoen in Oostende, onder leiding van Karel van der Noot, ook. Dus, zonder verder oponthoud, welkom bij Nederland in Oorlog. Verhalen uit de Nederlandse krijgsgeschiedenis, aflevering 37. Het beleg van Oostende, deel 1. Op 5 juli 1601, bijna precies een jaar na de slag bij Nieuwpoort, begon de belegering van Oostende. 17.000 Spanjaarden in eerste instantie maakten zich op voor de strijd. De Spaanse hoofdmacht omsloot de helft van Oostende. Vanaf het strand in het noorden vormden ze een halve cirkel tot en met de zuidwestkant om de polder heen. Dan was er zuidelijk een kleinere opstelling van troepen. Daar was het terrein moeilijker begaanbaar, dus daar was aanvallen lastig. En van uitbraken uit de stad hadden ze om dezelfde reden ook weinig te vrezen. Ook omdat er zuidelijk geen stadspoort was, dus de Nederlanders konden er ook moeilijk komen. Vandaar dat de Spaanse troepenmacht aan de zuidkant een minder belangrijke rol had en kleiner was. En dan in het oosten zat de rest van het Spaanse leger. Veel Waalse, Duitse eenheden daar. Die bestreken vanaf de kust in het noordoosten het hele oostelijk deel van de stad. En die stond onder leiding van Frederik van den Berg, de lieftallige neef van Maurits. Niet de eerste keer dat we die tegenkomen en ook niet de laatste keer. In het westen lag het kamp van Albrecht zelf, met zijn hoofdmacht en zijn beste troepen. Spanjaarden en Italianen met name. We kennen ze ondertussen, zijn pikeniers, zijn tertio-elite. En vanuit die hoofdmacht, daar in het westen, zouden dan ook de meeste aanvallen worden uitgevoerd. En het toeval wil dat het terrein daar ook nog eens het best begaanbaar was. Daar kon de stad tot op korte afstand worden benaderd. En was de grond het meest geschikt om in te graven. En daar lag ook het voornaamste doel, de haven. Die moesten ze in handen krijgen. Hoewel het voornaamste doel was natuurlijk om Oostende in handen te krijgen. Om dat dichterbij te brengen was het zaak om Oostende af te sluiten, door de haven in het noordwesten te veroveren. Dat was de levensader voor Nederland. Als het Spaanse mes die zou doorsnijden, zou het garnizoen doodbloeden. Dan werd het een kwestie van tijd. Dus daar ging Albrecht zich eerst op focussen, op die haven. Hoewel de eerste fase van de belegering stond uiteraard in het teken van kampementen, fortificaties aanleggen of bezetten, opstellen, ingraven, posities aanleggen, borstweringen, loopgraven maken en het opwerken van verhoogde platformen voor de artillerie. De Nederlanders probeerden deze grootschalige werkzaamheden uiteraard te verstoren en een aantal sectoren werden zwaar onder vuur genomen vanuit de stad. Want de Nederlanders hadden ook kanonnen van verschillende kalibers, zo'n 40 stukken waren er permanent aanwezig tijdens de bezetting. En ze lieten meteen van zich horen. Onder andere voor het fort waar Albrecht zijn hoofdkwartier had gevestigd, ten westen van de stad, vlakbij het strand, met de toepasselijke naam Sint Albertus, de heilige Albrecht. Goed, daar kunnen we over discussiëren. Maar bij dat gloednieuwe Sint Albertus werden de Spaanse posities bestookt en het had effect. Er vielen gelijk 100 Spaanse doden en net zoveel zwaar gewonden bij. En dat zou die eerste paar dagen kenmerken, artillerie. Want zodra de Spaanse kanonnen in positie waren, begonnen ze met schieten. Dat begon al op 6 juli. 2 dagen later was ook het geschut aan de oostzijde gereed en liet Hendrik van den Berg ook het vuur openen. Hevige Spaanse beschietingen volgden al snel en van 2 kanten werd de stad onder vuur genomen. En er werd teruggeschoten. De hel was losgebroken. De strijd om Oostende was begonnen. De schaal van deze beschietingen was ongekend. Dit was van een hele andere orde. Niet eerder was er zo'n hoge concentratie artillerie geweest. En niet eerder was er zo intens gebombardeerd. Het gebulder van de kanonnen was tot in Londen te horen en hield dagen aan. In de tussentijd bleven de Nederlandse versterkingen binnenkomen. Steeds groepen van 200 man die per schip werden aangevoerd. En die konden dus de hele reis vanaf Vlissingen horen wat ze te wachten stond. Na 5 dagen waren de inleidende beschietingen ten einde. En op 10 juli al besloot Albrecht een serieuze poging te gaan wagen met zijn infanterie. In de hoop de verbinding van de stad met de zee te kunnen afsnijden. Maar die werd beschermd door ravelijnen en daarachter de stadswallen. En die werden gedekt door 3 sterke bastions. Port Aspic, Zandhill en Helmond. De aanval van Albrecht ging zich op het noordoosten concentreren. Om zo ten noorden van de stad uit te komen. Hij ging de aanval persoonlijk leiden, wilde weten waar hij mee te maken had, want geen idee hoe sterk Oostende in feite verdedigd was. En hij had hoge verwachtingen. Albrecht was een optimist, een opportunist. En hij vond het ook niet erg om gewoon even wat te proberen, een beetje te experimenteren met de levens van zijn troepen. Was bereid om eieren te breken voor deze omelet. Wie weet, zal hij gedacht hebben, kan ik met een goede aanval al meteen beslissend zijn. En dan wil je wel met de eer kunnen strijken natuurlijk. Hij stuurde een paar duizend man naar voren. De aanval was relatief goed gecoördineerd en agressief uitgevoerd. Hij liet onderdekkingsvuur loopgraven aanleggen parallel aan het stadsmuur. Een ver vooruitgeschoven positie die onder hevig afweervuur lag, maar in hoog tempo werd gerealiseerd. De dag daarna kon vanuit daar de volgende fase van de aanval beginnen. Geschut werd opgesteld en 1000 musketiers gaven nu vanaf de loopgraven dekkingsvuur aan een paar duizend Walen die de stormaanval op de noordwestelijke posities moesten doen. Tegelijkertijd vond in het oosten een afleiding plaats met artilleriebeschietingen. De Nederlanders moesten zich dus op twee punten concentreren. Maar het garnizoen was vers en op volle sterkte. Beide kanten, zowel oost als west, zaten goed in de mankracht en hoefden zich voorlopig geen zorgen te maken in hun sterke verschansingen. Maar dat bleek. De Walen vielen keihard de voorste stellingen aan en werden direct even hard teruggeslagen. En ze slaagden er dan ook niet in om ergens een vordering te maken, laat staan door te breken. Ze moesten zich met aanzienlijke verliezen terugtrekken. De aanval was stuk gelopen en werd afgeblazen. Albrecht wist nu waar hij mee te maken had. De dag daarna volgde er een tegenaanval vanuit de stad door 1000 man. Deze stuurde Van der Noot erachteraan om de voorste Spaanse posities weer te ontmantelen en eventueel het geschut uit te schakelen in het westen. Maar ook om te kijken hoe de Spaanse linies ervoor stonden. Ook hij wilde weten waar hij mee te maken had. En, ik citeer, om ons krijgsvolk enigszins te oefenen. Einde citaat. Dus inlichting inwinnen, ervaring opdoen. De voorste posities werden overlopen, de Walen werden teruggedreven, verder en verder, en achtervolgd door de Nederlanders, helemaal tot aan de linies van het Spaanse kamp. Nu probeerden ze door te stoten om de artillerie ook nog uit te schakelen. Maar na een uur van keiharde gevechten waren er aan onze kant 100 doden gevallen en liet Van der Noot het gevecht afbreken en trok zich terug. Naar eigen zeggen omdat, ik citeer, de belegeraars zeer vast en hoog begraven lagen, was het onmogelijk het te kunnen exploiteren. Einde citaat. Ze zaten te sterk ingegraven en hij had niet genoeg troepen om echt door te breken. Daarna werd de terugtocht opgevolgd door de Spaanse cavalerie, die de Nederlanders terug de stad indreef, waarna de cavalerie ook weer zware verliezen leed door kanonnen vanaf de stadswallen en moesten zij zich weer terugtrekken. Waarna het Nederlandse vuur werd verlegd naar de Spaanse posities in de duinen. En dat was effectief. Een deel van de Spaanse artillerie moest zich daardoor terugtrekken, buiten bereik van het Nederlandse geschut. Totdat ook zij weer terug in positie kwamen en hun artilleriedominantie probeerden terug te krijgen. De toon was gezet. Dit was wat het ging worden de komende tijd. Keiharde gevechten. Aanvallen, tegenaanvallen, oprukken, ingraven, beschieten, enzovoort. In de eerste week vielen er aan Spaanse kant al ruim 700 doden. Aan de Nederlandse kant iets minder, maar toch 500. Deze intensiteit is niet vol te houden. Maar als dit zo doorgaat, zullen wij eerder breken dan de Spanjaarden. Als dit een getallenspelletje wordt, gaan zij het langer volhouden. En de Spanjaarden rukten nu versterking aan. Vanuit alle Habsburgse gewesten kwamen de troepen toegestroomd. Albrecht ging het groot aanpakken. En wij ook. Ook de Staten-Generaal kregen door dat het om meer ging dan goede fortificaties en goede tactiek. Dat dit ook gewoon om nummers en getallen ging draaien. Daarom moest er meer versterking heen. En trok Francis Veer met zijn leger naar de stad. Hij ging de verdediging van Oostende leiden. Van der Noot deed het prima, mocht aanblijven als gouverneur. Maar voor de leiding van het leger wilde Van Oldenbarneveldt er een generaal hebben. De schaal van operaties en het belang oversteeg kolonelsniveau. En het was ook om Queen Elizabeth tevreden te houden, om de Engelse steun te waarborgen. Door de Engelsman deze prestigieuze positie te geven, was ook zij weer bereid om Engelse troepen naar Oostende te blijven sturen en de verliezen te dragen. Veer kwam het niet slecht uit, die wilde graag op dit hoofdtoneel acteren. Het is een achterhoofd, een ambitie om ooit Maurits misschien nog eens voorbij te streven. En onder Maurits in zijn veldleger dienen, dan bleef hij toch altijd onder de grote Maurits hangen. Het was eigenlijk nooit ter sprake dat hij de plek van Maurits zou kunnen overnemen. Maar misschien in Oostende dan, als hij daar kon bewijzen dat hij deze hoge positie waard was. Wie weet. Veer was de jongste niet meer, eind 40 al, maar nog steeds erg ambitieus, erg overtuigd van zichzelf. Zijn opdracht was om de stad actief te verdedigen, legers wijzen, met semi-dynamisch optreden. Zoals je met een leger in het veld opereert zo ongeveer. Dus ook met tegenaanvallen. Gaten opzoeken, flanken bedreigen, ook met cavalerie. Om de Spaanse troepen progressief terug te dringen, te slijten, niet te veel afwachten. En die opdracht was niet aan dovemans oren gericht. Veer was een solide tacticus en een strijdvaardig man. Direct bij aankomst inspecteerde hij de verdediging en maakte een inschatting van de strategische situatie. Een probleem was, wat hij direct opmerkte, een probleem wat we in de rest van het beleg ook zullen zien, het ruimtegebrek in de stad. Oostende was een gebiedje van 2 bij 2 kilometer en dat was te weinig, vond Veer. Om actief te opereren was meer ruimte nodig dan dat er nu beschikbaar was. Hij ging dan ook proberen om zijn operationele gebied uit te breiden. Zijn perimeter, of perimeter, mag je dat gebruiken in het Nederlands? Volgens mij wel. Zijn perimeter te verbreden. Maar de mogelijkheden waren beperkt. Oostende was al te erg ingesloten door de vijand. Ook merkte hij op dat er bij de zuidwestelijke polder een zwakke plek zat. Dat de vijand met relatief gemak een deel van de stadsgracht kon droogleggen door een omleiding te graven naar de nabijgelegen rivier. Om dat te voorkomen moesten de vooruitgeschoven posities komen. Veer aarzelde niet, kwam direct in actie. Diezelfde nacht nog trok hij met 2000 Engelsen de polder in. Ze groeven zich in. In korte tijd werden de versterkte posities in aarden wallen gemaakt. Het werd een gefortificeerde uitbouw, buiten de stadsmuren eigenlijk. De Spanjaarden hadden er weinig tegen in te brengen in eerste instantie. Die werden de volgende morgen wakker en wreven nog eens goed in hun ogen. Ineens was er een nieuw fort ontstaan. Een aanval op deze stellingen was een belegering op zich en zou een grote troepenmacht vereisen. En ze waren elders ook druk natuurlijk. Maar deze terreinwinst kon onmogelijk genegeerd worden. Op 23 juli intensiveerden de Spaanse acties tegen de polderwerken. Naar aanleiding van, of eigenlijk ter ere van hoog bezoek aan het Spaanse kamp. Isabella de Infante toonde zich betrokken bij het beleg en kwam een kijkje nemen. Kwam de rangen inspecteren. En het is een bekend gegeven, als de generaal of een ander hoog iemand komt inspecteren, dan zijn soldaten ineens heel erg druk en ijverig allemaal. Je ziet het tegenwoordig ook als er een camera bij is, maar dan gaan ze ineens allemaal blind patronen het voorterrein injagen. En je kent het ook wel van je eigen werk, denk ik. Als de baas op de afdeling is, dan is iedereen ineens heel erg druk. Dat gebeurde hier dus ook. Er werd even een demonstratie gegeven aan de vorstin. Er werd een zwaar bombardement uitgevoerd op de polder. En dat was merkbaar in de polder, maar het deed niet genoeg. Veer meldde dat de posities waren geconsolideerd en dat er eigenlijk niets aan de hand was. Hij liet de werken nog verder uitbouwen met verblijven voor duizenden soldaten en een veldhospitaal. Het werd een fort op zich. Er moest iets aan gedaan worden, vond Albrecht, voordat ze nog meer terrein winnen. Hij liet Frederik van den Berg een grote aanval uitvoeren. Eerst maakte hij verdere uitbreiding van de Nederlandse posities onmogelijk door deze te isoleren, door een aantal schansen aan te leggen. Daarna voerde hij een aanval uit op de polder en daarbij konden ze een belangrijke verhoogde positie terugnemen, maar dat was het enige succes. De rest van de aanval werd over het hele front afgeslagen. Het grootste gedeelte van de polderwerken bleef gehandhaafd. Op andere plaatsen maakten de Spanjaarden wel vorderingen. Ze waren ongeduldig, zoals we ze kennen, haastig wellicht, maar toch grondig. Letterlijk grondig. Het was grondwerk waarmee ze terrein wonnen. De grond ten westen van Oostende was namelijk kurkdroog door het hete zomerweer. Het had al 6 weken niet geregend. Dat maakte de grond beter geschikt voor graafwerkzaamheden en die verliepen dan ook voorspoedig. Ze groeven zich verder en verder naar de stad toe. Het ging gestaag, niet snel, meter voor meter. De Spaanse aanvallen intensiveerden en richtten zich op de Achilleshiel van Oostende, de haven. In dat gebied konden grootschalige aanvallen worden uitgevoerd, want de Nederlanders hadden daar verzuimd om de dijken door te steken, het land te inunderen. Daar waren de stellingen tot dichtbij te naderen. Maar dat waren wel de zwaarste stellingen van Oostende. Dus ja, de Spanjaarden konden in de buurt komen, maar dan wel onder hevig Nederlands vuur. En ze moesten dus bereid zijn om grote verliezen te lijden voor die vorderingen. En de Spanjaarden waren bereid om grote verliezen te lijden. En daardoor was het ze na aanhoudende aanvallen gelukt om zich tot zeer dicht bij de buitenste verdedigingsgordel door te vreten en in te graven. Zo dichtbij dat ze gericht onderdrukkend vuur konden uitbrengen op de Nederlandse stellingen. En nog erger dat ze direct vuur konden uitbrengen op de havenmond en de schepen die daardoor naar binnen voeren. En het doel was uiteraard om de stad volledig te omsluiten en te isoleren, om zo controle te krijgen over de haven en de bevoorrading te stoppen. Maar voor een volledige omsingeling zouden ze eerst de havenwerken moeten innemen, uitgebreide verdedigingswerken aan de noordwestkant, en dan vervolgens het strand ten noorden van Oostende, ook weer met een netwerk van stellingen en loopgraven, dus dat was nog ver weg. Maar de Spaanse beschietingen werden wel steeds heviger en accurater. En dus kwam de haven onder aanhoudend en, zoals ik al zei, direct vuur te liggen. Ja, direct vuur, dat betekent dat je het doel kan zien, dus dichtbij. En je ziet het effect van je schot, waardoor je dus veel accurater kan schieten. De bevoorrading kwam serieus onder druk te staan. Vrijwel geen schip kwam ongeschonden in Oostende aan. Het risico voor de schepen was onacceptabel. De oude haven was feitelijk onbruikbaar geworden. Na ongeveer een maand in het beleg was die afgeschreven en hadden we geen haven meer. En daarmee was het eerste Spaanse doel bereikt. De aorta, de levensader, was afgesneden. Een zware tegenslag voor Nederland, potentieel. Want er was rekening gehouden met dit scenario. En er was gelukkig een alternatief. Ten noordoosten van de stad liep een grote geul, toepasselijk de geul genoemd. Eind 1600 was die diep genoeg gemaakt voor schepen. En dat kwam nu van pas. Want hier moest een geïmproviseerde haven worden gemaakt. Het kloppende hart Oostende kreeg een bypassoperatie. Daar kwam het op neer. Een omleiding. En er hing veel van af. Zoals gezegd, de aanvoer van materialen en mensen was cruciaal voor Oostende. Maar om de geul te beschermen moesten de verdedigings worden gebouwd aan de overkant. Om te voorkomen dat de Spanjaarden zich ook daar steeds verder naartoe zouden graven en ook deze ingang onbruikbaar werd. Dit zei Van der Noot erover. Aangaande het maken van het retranchement over de geulen, nademaal gedacht wordt dat de conservatie van de principale daarvan dependeert, dat de nieuwe haven tot Oostende gemaakt worden verzekerd, om daarvoor te mogen behouden den vrije toevoer tot een stad. Ja, dat is een hele chique, hele ouderwetse manier om te zeggen, de verdediging aan de overkant van de geul is enorm belangrijk om de toevoer van goederen en troepen te waarborgen. Daar hangt het voortbestaan van de stad vanaf. Dus werd er een grote operatie op touw gezet om dat te realiseren. En werd een halve maanvormige fortificatie aan de overkant van de geul gebouwd, die permanent bezet werd door 200 man, gedekt door geschut vanuit de stad. De haven werd in gereedheid gebracht en in gebruik genomen. Albrecht was er uiteraard niet blij mee en kwam met een forse tegenreactie. Liet 3 grote vrachtschepen aankopen in Duinkerken. Die werden volgeladen met stenen en daarna afgezonken bij de monding van de geul. Ook liet hij diverse vlotten grote netten met stenen overboord gooien, om daarna de vlotten ook te laten zinken, om de doorgang te blokkeren. Maar het werkte niet. De geul bleef bevaarbaar. Zij het vertraagd. De volgende poging was over land. Daar liet hij Frederik van den Berg een aanval uitvoeren, maar de halve maanvormige positie aan de overkant van de geul was te sterk en wist zich te handhaven. De nieuwe haven was een feit. Frederik van den Berg had het niet voor elkaar gekregen. Weer niet. Het was voor hem even functie elders. Mocht een veldlegertje gaan aanvoeren. Als leider van de oostelijke aanvalsmacht had Albrecht een competenter figuur nodig. Hij accepteerde geen mislukkingen. Eiste resultaat van anderen. En hij moest dus een nieuwe commandant voor het oosten hebben. Die vond hij in de vorm van generaal Bucquoy. Of was hij nog kolonel op dat moment? Maakt niet uit. Deze Bucquoy was een man uit de regio. En iets wat je zou kunnen omschrijven als een Belgische held. Met een indrukwekkend voorkomen, een gezicht vol littekens uit de strijd, trofeeën van een leven vol oorlog. Wellicht kon hij daar iets voor elkaar krijgen, daar in het oosten. Enkele weken later was de bevoorrading van Oostende alweer in volle gang. De nieuwe haven kon het volume van de oude evenaren. En ik zeg steeds haven, maar dat was het niet. De schepen legden niet aan, er waren geen kades, maar ze gingen voor anker waarna de voorraden per sloep de stad in werden gebracht. De geul lag niet onder direct vijandelijk vuur, maar wel onder vuur. Het was hier ook gewoon gevaarlijk voor schepen. Even ter illustratie. Eind augustus 1601 werden er op één dag 30 schepen zwaar beschadigd bij het verlaten van Oostende. En dat zou ook zo verder gaan. Over de aantallen schepen en de verliezen gaan we het helemaal aan het einde in de evaluatie nog wel even hebben. Laten we zeggen veel. Heel veel. En dat is wat Oostende kenmerkt. Veel en groot. Intensiteit lag hoog. Albrecht had er geen gras over laten groeien, had vanaf minuut 1 veel en agressief aangevallen. Wij hebben alleen de grote besproken, maar doorlopend vonden ze plaats. Prikacties, gewelddadige verkenningen, kleinschalige aanvallen. Het had hem tot nu toe vooral veel mensen gekost. Hij ging iets meer geduld proberen op te brengen. Het was duidelijk dat dit niet 1, 2, 3 beslist ging worden. De komende periode zou in het teken staan van versterken van bestaande verdedigingswerken, vooruitgeschoven posities innemen en ingraven, versterken, beschieten. Van beide kanten. Beide kanten probeerden de ander daarin te hinderen. En het lukte soms, vaak niet, af en toe een beetje. 1 stap naar voren, 2 stappen terug. Er begon al snel een soort padstelling te ontstaan. Een situatie waar beide partijen elkaar in evenwicht hielden. En grote verliezen moesten lijden om dat evenwicht te bewaren. De exacte dodenaantallen zijn nooit berekend, dat weten we gewoon niet. Maar dat ze hoog waren, dat weten we wel. De indicaties zijn niet mals, dat zijn serieuze, volwassen getallen waar je dan over spreekt. Zo'n indicatie is bijvoorbeeld dat de hoofdchirurg van Oostende na een paar weken al 500 amputaties had verricht. Dus dat zijn niet de doden en gewonden bij elkaar, maar alleen de amputaties, bij 1 van de 2 strijdende partijen. Ook als er geen grote aanvallen werden gedaan en er een relatief rustige periode aanbrak, was het een gehaktmolen, die nu al een associatie oproept met de Eerste Wereldoorlog. Een hevige strijd, grootschalig en in evenwicht, een padstelling. En dat was niets voor Albrecht, dat zagen we bij Nieuwpoort, die wil snel resultaat, doorbeuken tot hij het heeft. Bereid om te leunen op vuurkracht en overmacht. En beide had hij. En daarmee ging hij het evenwicht proberen te doorbreken. Ten koste van heel veel vijanden en heel veel eigen troepen. Ten koste van alles. En uiteindelijk is de wet van de getallen dat hij dan ging winnen. Maar ja, hoe lang dat ging duren was ook afhankelijk van hoeveel Nederland bereid was om op te offeren. Hoe ver Nederland bereid was om te gaan. En Nederland was bereid om ver te gaan. Heel ver. Tot het uiterste. Maar hoe lang zou onze uiterste daar op dat stukje Spaans-Nederland kunnen standhouden? Zou ons uiterste genoeg zijn tegen het uiterste van Spanje? Of was er zelfs meer mogelijk dan alleen standhouden? Maar voordat we gaan denken aan meer, laten we nou eerst maar eens standhouden, dacht ook de Staten-Generaal. En dus besloten ze dat het op peil houden van het garnizoen niet meer genoeg was. Het moest groter, meer, vond vooral Francis Vere. Die was constant aan het klagen dat hij meer mensen nodig had. Maurits kreeg brieven vanuit Oostende met smeekbedes van de Engelse generaal om nog meer troepen te sturen. Er zat een soort ondertoon in. Als ik mijn zin niet krijg, kan ik hier mijn werk niet doen. Van Oldenbarneveld was het eens met Vere. Hij had steeds meer de neiging om zijn oren te laten hangen naar de Engelsman. Was een beetje zijn nieuwe lieveling geworden, nu Maurits uit de gratie was gevallen. Hoewel, ze waren bij elkaar uit de gratie gevallen, Maurits en hij. En daarom dacht Van Oldenbarneveld, Vere wil meer, dan krijgt Vere meer. En dus gingen de Staten-Generaal nog meer fiches naar Oostende schuiven, nog meer troepen. Het garnizoen moest zelfs verdubbeld worden. Maar die troepen hadden we niet. Ja, Maurits had nog wat, maar dan zou hij zijn troepenmacht nog verder moeten uitdunnen. Dus dat wilde hij niet. Vond het een slecht idee. Zijn veldleger was nu onderhand al te klein. 4000 man voor Oostende moest genoeg zijn. Meer was zelfs af te raden. Dat brengt weer andere problemen met zich mee. Dat zal nog blijken. Maar de Staten-Generaal bepaalde. En Maurits leverde. Zei het met tegenzin. Dus moest hij nog eens 2000 man afstaan. En dat zou het garnizoen van Oostende op 6000 gaan brengen. De focus lag volledig op deze belegering, zoals ik al zei in het begin. Maar Maurits zat op dat moment midden in de belegering van Rijnberk. Weet je nog van de vorige keer? Dat was die uiterste poging om Albrecht van Oostende te laten afwijken. Dat lukte toen niet, zoals we weten. Maurits kreeg de sideshow, Rijnberk, maar die moest natuurlijk nog wel even genomen worden. Maurits was begonnen aan de belegering met 10.000 man. Toen had hij in het beginstadium al 2000 man afgestaan. En nu dus weer 2000. En dan komen we wel geteld op een legertje van 6000 man. De omsingeling van Rijnberg was dunnetjes geworden. Zijn hele circumvallentielinie kon hij amper nog laten bemannen. En heel veel offensief afdwingen kan je ook niet met die relatief kleine troepenmacht. Het verliep daarom allemaal trager dan wenselijk was. De verdedigers van Rijnberg hadden het ook gezien. Die zagen wederom een aanzienlijk deel van het leger wegtrekken en roken hun kans. Ze deden een uitval, massaal. Maar het was iets te voorbarig. Ze waren iets te overmoedig geworden. Want de voorbereiding van Maurits was prima geweest. De aanval liep volledig stuk en de Spanjaarden werden terug de stad ingedreven. Gedesillusioneerd, maar nog niet gebroken. Ze gaven zich nog niet over. Want er was een ontzettingsleger onderweg, onder leiding van... Drie keer raden. Jawel, zijn neef, Frederik van den Berg. Daar is hij weer. Boffen wij even dat Albrecht hem had gestuurd. Wordt nooit wat met die jongen volgens mij. Want al zo vaak tegenover Maurits gestaan. Steden tegen hem verdedigd. In Nieuwpoort was hij erbij geweest. En nooit succesvol. Maar hij probeerde het iedere keer weer. Misschien had hij te veel Amerikaanse films gekeken. Of te veel naar van die motivational speakers geluisterd. Dat hij dacht, just keep trying, no matter what anyone says. Just keep pursuing your dream and eventually you will get there. Zoiets. Gewoon lekker blijven doorzetten. Laat je niet uit het veld slaan, wat er ook gebeurt. Laat je vooral niet remmen door de realiteit. En de realiteit was dat Frederik iedere keer verliest van Maurits. Volgens mij heeft hij nog nooit enig succes behaald tegen zijn neef. Even denken. Nee, volgens mij inderdaad helemaal niet. Zelfs niet een klein tactisch succesje of iets dergelijks. Of ik vergis me volledig. Nee, ik denk het niet. Maurits is sowieso niet één keer dramatisch verslagen. Überhaupt niet. En zeker niet door Frederik van den Berg. Maar goed, meestal ging hij ook niet eens de confrontatie aan. En hier dus ook weer niet. Achter het Staatse leger te sterk, terwijl hij toch 8.000 tot 10.000 man had. En ondersteuning kon krijgen van het garnizoen van Rijnberk. Maar hij kende Maurits zo langzamerhand een beetje. Hij had een goede circumvalentielinie laten aanleggen waar Frederik zich niet op stuk ging lopen. Waarschijnlijk toch een verstandige beslissing. Van den Berg trok zich terug en vormde geen bedreiging meer. Althans, ook geen potentiële strategische bedreiging meer. Een tactische bedreiging is die nooit echt geweest. En weet je, misschien doe ik zo'n Frederik van den Berg wel echt tekort hiermee. Ik weet eigenlijk niet zoveel van hem af. Ik zie hem alleen elke keer opduiken in deze hoedanigheid. Als legeraanvoerder, als generaal onder Albrecht. En de rest van zijn familie ook, Hendrik van den Berg. Ik weet niet precies waar die op dit moment uithangt. En je hebt er nog één, geloof ik. Allemaal neven van Maurits. Blijkbaar zagen die Spanjaarden wel iets in ze. Want ze hebben daar toch best lang als generaal kunnen dienen. Maar goed, tot zover even de Van den Bergjes. Zij hebben eigenlijk altijd een bijrol. Voor Maurits was dat nieuw. Doordat het Spaanse veldleger nu uit beeld was, stonden de verdedigers van Rijnberk er alleen voor. En daarom verliep de rest van het beleg zonder al te grote problemen. Hoewel, voordat ze wilden gaan onderhandelen, moesten nog wel even de stadsmuren ondermijnd worden. En zelfs dat was nog niet genoeg. Het verzet werd uiteindelijk pas gebroken door een enorme explosie, waar in één klap 200 Spanjaarden bij omkwamen. Het was een spectaculair en luguber moment. De lichamen vlogen door de lucht, waarvan er een aantal in delen in het Staatse kamp terechtkwamen. Ook bij Maurits zelf in de buurt. En die kon wel wat hebben natuurlijk. Was wel het een en ander gewend zo langzamerhand. Maar hij had op dat moment enkele edelen op stage om ze de kunst van het belegeren te leren. En zij zagen nu, met enigszins bleek weggetrokken gezichten, wat die kunst inhoudt. Het lijkt allemaal heel clean en wetenschappelijk, die aanpak van Maurits. Maar dat is van een afstand, op papier, in theorie. In de praktijk komt het toch uiteindelijk aan op bruut geweld. Zo goed mogelijk gedoseerd als het aan Maurits lag. Zo clean mogelijk, zo wetenschappelijk mogelijk. Maar toch moest er bloed vergoten worden soms. En dat kan er behoorlijk gruwelijk aan toegaan. Zoals een regen van lichaamsdelen over je heen krijgen. Het was een reality check voor de onervaren cursisten. Ze werden even met hun neus op de feiten gedrukt. En met dit even spectaculaire als lugubere detail eindigde het beleg van Rijnberk. Want ook het garnizoen had er daarna niet zo'n zin meer in. Na enige onderhandelingen graven ze zich over. Rijnberk was weer in Nederlandse handen. Hoe moeten die inwoners zich voelen, die de laatste 4 jaar 4 keer van eigenaar zijn verwisseld? Als de Puta de la Guerra, denk ik. Maurits trok verder zuidelijk in de hoop Albrecht te kunnen losweken van Oostende. Ditmaal ging hij naar Meurs, iets ten zuiden van Rijnberk, tegenwoordig Moers, in Duitsland, Noord-Rijn-Westfalen. En ook die plaats viel in onze handen zonder al te grote problemen. Zonder problemen eigenlijk. Het garnizoen gaf zich direct over. En dat was mooi. De overwinningen van Mendoza in 98-99 waren nu volledig teniet gedaan. En dat is het voordeel, of dat kan het voordeel zijn van zo'n Oostende. De Spanjaarden kunnen niet overal tegelijk zijn. En als ze daar heel sterk zijn, zijn ze automatisch ergens anders minder sterk. De Spanjaarden hadden hun focus volledig op Oostende liggen en op niets anders. En Albrecht was niet geneigd om voor dit soort plaatsen uit zijn luie stoel te komen. Daar was meer voor nodig. en daar konden we dankbaar gebruik van maken, van een nood een deugd maken. Maar Nederland moest zich ook focussen op Oostende. Daar moesten de meeste troepen heen en krankzinnige hoeveelheden voorraden. Dus Maurits moest het voorlopig doen met een klein veldleger en daarom waren de mogelijkheden voor die afstraffing ook klein. En het hele kokerkijken van de Spanjaarden niet genoeg afgestraft kon worden. Willem Lodewijk en Maurits wilden eigenlijk naar Den Bosch. Dat zou zeker een reactie van Albrecht uitlokken. En het stond al lange tijd hoog op het wensenlijstje. Het was de grootste stad dicht bij staatsgrondgebied en de Spanjaarden wilden het graag behouden. Den Bosch was een grote prijs, daar moest je met een grote troepenmacht heen en veel geld en tijd voor uittrekken. Dat is niet iets wat je er even bij doet, terwijl er een andere campagne plaatsvindt op dat moment. Dat heeft volle aandacht nodig. Die 6000 die Maurits nu had waren kansloos, dat hoef je niet eens te proberen. Zoals hij zelf zei, ik zie geen apparentie om Den Bosch met zo weinig volk te forceren. De Staten-Generaal waren het daarmee eens. Den Bosch is een leuk idee, maar het kan nu gewoon even niet. Dus Maurits ging naar Den Haag voor overleg. Liet nog eens 2000 man naar Oostende gaan en ontbond de rest. Maurits zette de hoge heren in Den Haag voor een keuze. Ik citeer. Of dat men uit de stad Oostende zelf zich defendeerde, destinerende daartoe van nu af alle onze forsen om het garnizoen van Oostende alle reizen te versterken en te verversen, nadat de gelegenheid des ervorderen zal, of dat men, onder steden vijand, door enige diversie van Oostende te doen opbreken. Einde citaat. Het maakt mij niet uit, zei hij. Ik ben bereid om beide te doen. Om me vol te concentreren op Oostende en onze volledige troepenmacht daarin te zetten. Of, als de mogelijkheid zich voordoet, om een grote afleidingsoperatie in Brabant te doen. Maar laten we een keuze maken. Dus of we zetten vol in op Oostende, of we zetten daar genoeg troepen in om het daar nog even vol te houden en zetten vol in op een groot veldleger en pakken Den Bosch. Want wat we nu doen, een klein beetje van dit, een klein beetje van dat, een beetje hinken op twee gedachten, dat gaat niet werken. Laten we een duidelijke strategie bepalen en die voor ogen houden. Alles een beetje halfslachtig aanpakken heeft geen zin. De Staten-Generaal wisten dat Maurits gelijk had, maar konden zich niet neerleggen bij deze twee mogelijkheden. Ze wilden het toch allebei en bleven toch op twee gedachten hinken. De situatie was niet florisant in Oostende ondertussen. Het regende continu, bommen en granaten. En in dit tempo spendeerden we meer troepen dan dat er aangeleverd konden worden. De vijand was in het westen dicht bij de stadsmuren en kon vanaf verhoogde posities vrij accuraat vuur uitbrengen op de stad. En daar kon maar beperkt iets aan gedaan worden. Er werden diverse uitvallen gedaan om de voorste loopgraven te ontruimen. En dat lukte soms, gedeeltelijk. Maar ze werden daarna weer net zo hard bemand. De acties kostten beide kanten veel levens. Maar de Spanjaarden hadden gewoon meer levens te spenderen. Hun overmacht was te groot. Net als een artilleriedominantie. Veer probeerde dit te compenseren met beschietingen vanuit de stad. Maar dat deed niet genoeg. Het kostte vooral enorme hoeveelheden kanonskogels en kruid. Maar op de vijandelijke artillerie had het nauwelijks effect. En het probleem bleef. Het bleef regenen. Bommen en granaten. Veer drong aan om nog meer kruid te leveren. 50.000 kilo had hij nodig. Er werd gestuurd wat mogelijk was, maar dat begon nu echt een probleem te worden. De kruidvoorraad in Nederland begon angstvallig te slinken. De opslagbeheerders werden er moedeloos van. Een van hun schreef, ik citeer, dat bijna naar Oostende net zoveel kruid was gestuurd als de hoeveelheid die gewoonlijk in een heel jaar nodig is voor zowel de eigen offensieven als de defensie tegen de vijand. Einde citaat. Veer moest niet te snel zijn kruid verschieten, daar kwam het op neer. Maar ja, hij moest iets proberen. Hij was outnumbered en outgunned. En dat is een frustrerende ervaring voor een commandant. Gebrek aan vuurkracht was dus een probleem, een van de vele. Dan was er ook nog het permanente probleem van de ligging van Oostende, aan zee. Bij hoogtij spoelde er heel veel zand in de grachten, waardoor die in eerste instantie ondiep werden, vervolgens doorwaadbaar en vervolgens helemaal gedempt. Dus het kostte veel moeite om de grachten diep genoeg te houden. En als er reparaties moesten worden gedaan aan verdedigingswerken, of als er nieuwe stellingen moesten worden gebouwd, dan was waterschade, net als schade van beschietingen, een veel voorkomend probleem. De enige meevaller was dat de vijand er ook last van had. De stadsmuren en de meeste ravelijnen houden het ook wel bij hoogtij en bij springvloed. Maar dat geldt natuurlijk niet voor loopgraven bijvoorbeeld en vooruitgeschoven posities. Dat bracht de Spanjaarden weer grote problemen. Maar ja, ook de springvloed deed maar tijdelijk iets. Die spoelde de Spanjaarden zo af en toe uit hun stellingen, maar die werden daarna gewoon weer net zo hard ingenomen en hersteld. En ondertussen regende het nog steeds onophoudelijk. Bommen en granaten. Er werden zeilen van schepen op de stadsmuren geplaatst om de vijand het zicht te belemmeren. Maar dat was ook een tijdelijke oplossing. De zeilen houden het zicht tegen, maar verder niets. Kanonskogels gingen er uiteraard dwars doorheen. En ook nog meer kanonnen naar de stad brengen deed niet genoeg. De vijandelijke vuurkracht kon gewoon niet worden geëvenaard. In dit gevecht, in deze worsteling, dit kooigevecht, lag Nederland nu onderop. En het vocht en het worstelde en het sloeg van zich af. Maar de Spanjaarden lagen bovenop. Gebruikten al hun gewicht en al hun kracht en drukten ons steeds verder tegen de mat. Ze hadden ons in de tang. En dit ging steeds meer lijken op een wurggreep die op termijn onherroepelijk in een Spaanse overwinning ging resulteren. Of we moesten ons ontworstelen. We moesten terugvechten. Alles blijven doen. Meer dan nu. Want dit is niet genoeg. Hoe dan ook. Er moest iets gedaan worden tegen de westelijke opmars. En daarom kwam het idee ter sprake om de zeedijken alsnog door te steken. Maar waarom was dat nog niet gedaan? Wat is er in godsnaam mis met een goede inundatie aan die kant? Hoe hebben ze deze strategische olifant in de kamer over het hoofd gezien? Nou, dat hadden ze niet. Ze waren zich wel degelijk bewust van het nut van die inundatie. En nu ook van de noodzaak. Maar het was nog niet gedaan omdat er een risico aan zat. Het zou de stadsmuren en alle andere verdedigingswerken, de ravelijnen en de bolwerken kunnen ondermijnen en aantasten. Oostende lag grotendeels op zandgrond. En zandgrond is gevoelig voor water. Dat spoelt zo onder je muur vandaan. Dat was met name in het westen een probleem. En vandaar dat deze inundatie in eerste instantie een brug te ver was. Maar tekenend voor de situatie nu al, in augustus 1601 dus al, zo hoog was de druk. Zo hoog was de nood. Er zat niets anders op. Het risico moest genomen worden. Met een geheime actie in de nacht van 22 augustus werd er een gat in de zeedijk gegraven. En de dag daarna deed de opkomende vloed de rest. Het hele gebied begon te overstromen en rukte talloze stellingen met zich mee. De Nederlandse halve maan spoelde volledig weg. Als dat maar goed gaat. En het ging goed, want de meeste stellingen die werden overspoeld en weggespoeld waren van de vijand. Vaak met Spanjaarden en al. De rest sloeg op de vlucht naar hoge grond en zagen daar hoe maandenwerk werd vernietigd door het water. Het was een paardenmiddel, een rigoureuze stap. En hij werkte. Zoals ik al zei, ja, er werd een halve maan vernietigd. Een belangrijke verdedigende positie, maar een voorverdediging. Op de stadsmuren had het gelukkig weinig effect. En er stond nu een permanente, 100 meter brede laag water aan de westkant. Die met vloed niet, met eb nauwelijks doorwaadbaar was. En daardoor was het ook bij eb moeilijk om de stad te benaderen. De Spaanse vorderingen waren het er niet gedaan. Eindelijk een meevaller. Toch twijfelde Francis weer of hij de stad wel kon houden. Hij had er weer 2000 man bij gekregen, die langzaam in delen per schip waren aangekomen. Maar het was weer niet genoeg. Hij wilde nog meer versterking en een grote afleiding bij Den Bosch. Als het allebei kan is mooi, hè? Hij wilde het allemaal, maar het kon niet allemaal. De Staten-Generaal zat er nu al ruim over een oorlogsbudget heen voor dit jaar. Dus waar moest het geld vandaan komen? En waar moesten de troepen vandaan komen, was de vraag. Het was tijd voor de Staten-Generaal om nee te zeggen. Maar dat deden ze niet. Ze besloten Veer toch weer tegemoet te komen. Maar weer half. Het bleef dus toch een beetje hinken op die twee gedachtes. Ze besloten om 6000 man extra aan te trekken om toch nog een veldleger op de been te brengen. Om toch nog een afleiding te doen. Maar zal Albrecht daar Oostende wel voor verlaten, denk je? Voor die 6000. Ondertussen was Veer uiteraard druk met de verdediging van Oostende. En Veer zou Veer niet zijn als hij niet gewond zou raken in dat proces. Had het al een maand volgehouden zonder serieus letsel, dus wordt het zo langzamerhand wel een keer tijd. Hij inspecteerde de verdedigingswerken van Zandhil, een van de belangrijkste bolwerken, en kreeg een stuk rondvliegend metaal tegen zijn hoofd. Het leek mee te vallen, toch adviseerde de dokter om tijdelijk naar Zeeland te gaan voor herstel. maar hij was niet van plan om de stad te verlaten. Wuifde de bezorgdheid weg. Ben je gek, niks aan de hand. Maar na een paar dagen begon de wond serieus te ontsteken. Zijn hele gezicht was opgezwollen. Hij zag steeds minder en had ernstige hoofdpijn. Nu kon hij het niet meer wegwuiven. Hij moest naar Zeeland worden gebracht om te herstellen. Ook deze keer overleefde hij het. Kolonel van der Noot nam tijdelijk het bevel over van de Engelsman. De troepen van Maurits waren gearriveerd in Oostende, maar de situatie werd er niet beter op. Want de aanvoerder van die versterkingen, een Franse commandant, kolonel de Chatillon, was net een paar uur in Oostende en ging net als Veer Zandhill inspecteren en werd net als Veer getroffen. Hij alleen door een musketkogel die hem op slag doodde. Zo ging dat hier in Oostende. En met die hoeveelheid troepen, al die verschillende nationaliteiten, Nederlanders, Duitsers, Fransen, maar ook Walen, Vlamingen en Zwitsers, was rivaliteit niet van de lucht. Het was druk in de stad. Troepen hadden weinig bewegingsruimte en zaten opgesloten. En het regende continu. Bommen en granaten. En ze waren machteloos. Ze konden er niet veel tegen doen. Wat doen we hier eigenlijk, was de vraag. Granatenkoppen? De Engelsen in de stad raakten meer en meer gedemoraliseerd. En de rivaliteit tussen de verschillende nationaliteiten steeg. Het leidde tot onrust, vechtpartijen, plundertochten, autoriteitsproblemen. Met name de Engelsen zorgden voor problemen. Die zopen veel, zoals we ze kennen. Plunderden huizen, stalen bezittingen van gewonde soldaten. Ze begroeven de gewonden zelfs levend om ze van hun bezittingen te kunnen ontdoen. Hun eigen mensen dus ook. Een officier, Jan Fleming, zag dat een aantal Engelsen hiermee bezig waren en zei, ik citeer, het ging de schurken om de mooie kleren van de man. Ik kwam de kerk in om enige munitie te bekijken en zag dat enige soldaten bezig waren om een van hun metgezellen te begraven, die ze met lonten in een oude mat hadden gebonden. Omdat het graf vol water was, smeten ze hem daarin. Ze duwden en duwden, totdat er ineens leven uit de mat verscheen. De man was helemaal niet overleden. Met de blanke sabel verjoeg ik de roofzuchtige. Einde citaat. Ja, zo ver ging het dus al. Toch zijn er niet enorm veel voorbeelden van dit soort excessen, maar ze waren er wel. De Engelsen waren vooral baldadig, losgeslagen, ongedisciplineerd en een gevaar voor zichzelf en voor anderen. Ze zochten ruzie onderling. De officieren hadden het nauwelijks nog in de hand. Het gemis van Veer was voor de discipline van de Engelsen desastreus. Het begon steeds meer op een groep hooligans te lijken. Zo stichtte een Engelsman met zijn bezopen kop brand in een kruidopslag. En bij de explosie vielen 30 doden. Gelukkig was Horatio Veer nog in de stad. En hij kon ternauwernood voorkomen dat de situatie nog verder uit de hand liep. Er was bij die Engelsen steeds meer een gevoel van, wat doen we hier? Steeds minder draagvlak, steeds slechter moreel. De Staten-generaal maakte zich terecht zorgen om Oostende. En besloten een hoge afgevaardigde te sturen, waarvan ik je de naam en de titel zal besparen. Maar een man die de situatie daar kon inschatten. En de verdedigers namens de Staten-generaal op het hart te drukken dat ze alles zouden krijgen wat ze nodig hadden. En dat ze in ruil daarvoor absolute toewijding wilden. De stad moest tot het uiterste verdedigd worden. Van voet tot voet, ten uiterste defenderen, aldus de afgevaardigden. En dat betekende ook dat de buitenwerken hard en actief verdedigd moesten blijven worden, om te voorkomen dat de vijand terrein won. En dus werden de tunnels gegraven onder ravelijnen die bedreigd werden door de vijand. Om te voorkomen dat de vijand met zijn eigen tunnels de verdedigingswerken kon ondermijnen. En zo ontstond er een ondergrondse oorlog, waar mineurs en contramineurs elkaar troffen in claustrofobische gevechten, in holen in de grond. Om de vergelijking met de Eerste Wereldoorlog nog maar eens te benadrukken. Was dat ook niet in Vlaanderen een stukje verderop, bij Ieper, waar dit soort toestanden plaatsvonden? En net als Ieper was dit ook een bittere uitputtingsslag aan het worden. En een materiaalslag, een numbers game. De situatie in de stad was enigszins gekalmeerd. Tot een rebellie en muiterij was het niet gekomen. En de volgende keer gaan we verder, als we de tweede helft van 16-1 bespreken, waar er ook weer veel gaat gebeuren. We hebben in deze aflevering besproken hoe het beleg begon en de stormachtige tactiek die Albrecht erop nahield. Letterlijk stormachtig, want hij deed heel veel stormaanvallen en die waren allemaal afgeslagen. Toen hadden ze zich verder en verder naar de stad gegraven, maar die voortgang was verloren gegaan door het doorsteken van de dijken. En nu zojuist was Francis Veer gewond geraakt en had Van der Noot weer de leiding gekregen. waren veel troepen in de stad, te veel misschien wel, en dat creëerde weer nieuwe problemen. Oostende werd hard en goed verdedigd. En er was op dit moment geen reden om te denken dat er hier heel snel grote verandering in zou komen. Maar het leven was hard. We kunnen het niet genoeg benoemen. We kunnen het niet genoeg benadrukken. De continue beschietingen waar ze aan blootgesteld werden. De totale, onaflatende regen van bommen en granaten. En de insluiting in dat kleine gebiedje. Het moet een hel zijn geweest. En in de volgende aflevering zullen we zien wat Albrecht gaat doen om nog voor het einde van 16-1 Oostende in handen te krijgen. En we gaan zien wat Nederland daar tegenover zette. En dat was veel. Nederland ging het uiterste uit zichzelf halen. Moest het uiterste uit zichzelf halen om de Spanjaard hier te stoppen. Dat betekende niet alleen het uiterste van de soldaten, dat zij tot het uiterste moesten vechten, maar dat betekende ook qua logistiek, qua materiaal, qua voorraden. Ook daar moest het uiterste van worden gevraagd. En hoe dat ging bespreken we de volgende keer bij Nederland in Oorlog. Bij deel 2 van het beleg van Oostende. Welkom in de Major League. In dit onderdeel van de 80-jarige oorlog. Maar het is eigenlijk een oorlog op zich. De Vlaamse oorlog. De oorlog van Oostende.